Welkom bij Radio Maria. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, het programma waar we samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. In een vorige aflevering waren we begonnen met een eerste deeltje te laten horen van de vertaling van de toespraak die Paus Franciscus heeft gegeven op 8 januari 2024. Bij het begin van het nieuwe jaar verzamelden de ambassadeurs die geaccrediteerd zijn bij de Heilige Stoel, zich in het Apostolische Paleis om te luisteren naar de nieuwjaarswensen en toespraak van de Heilige Vader. Een traditie bij het begin van het jaar, het is een gelegenheid om alle ambassadeurs nog eens terug te zien. Natuurlijk, de paus is de leider van de katholieke kerk wereldwijd en een religieuze leider, maar hij is ook een staatshoofd van Vaticaanstad. En Vaticaanstad onderhoudt diplomatieke relaties, zoals dat heet, met andere staten. Natuurlijk, die andere staten die worden vertegenwoordigd door presidenten, koningen en dergelijke meer. En die sturen dan, een man of een vrouw, naar Rome, naar Vaticaanstad, om de belangen van dat land te vertegenwoordigen in communicatie met de Heilige Stoel. Dat gebeurt omgekeerd trouwens ook, maar in die functie heet dat niet echt een ambassadeur, maar een ander woord dat u ongetwijfeld al eens heeft gehoord, namelijk een apostolische nuncius. Maar het betekent eigenlijk hetzelfde. De kerk onderhoudt diplomatieke relaties met andere landen om ervoor te zorgen dat de kerk in die landen de missie die Jezus Christus heeft toevertrouwd aan de kerk, namelijk om het evangelie te verkondigen en de volkeren te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, om dat mogelijk te maken. Bij landen die een eerder traditie hebben van katholiek te zijn, gaat dat natuurlijk op een andere manier dan bijvoorbeeld in een islamitisch land of een land dat bepaald wordt door een communistisch regime. Maar het Vaticaan probeert om in al die landen en in al die realiteiten aanwezig te zijn, indien dat mogelijk is, om dus de missie van de kerk mogelijk te maken, maar zeer zeker ook om de mensen en soms ook sociale problemen die er zijn in de landen te helpen ledigen, door giften van de Heilige Vader, het oprichten van scholen en ziekenhuizen en dergelijke meer. Er zijn tal van mogelijkheden waar de kerk op een concrete wijze, ook op diplomatieke wijze, een rol kan spelen. Vaak ook trouwens in vredesprocessen of in vredesonderhandelingen. Dat is een klein beetje over de diplomatieke kant, zeg maar, van de kerk van Vaticaanstad. En dus gaan wij nu verder met die toespraak. We hadden reeds een verwijzing gehad natuurlijk naar de conflicten tussen Oekraïne en Rusland, het conflict tussen Israël en Palestina, waar de paus opnieuw een oproep deed tot een twee-staten-oplossing en een soort van een speciale status voor de stad Jeruzalem. Dat is ook het officiële standpunt van het Vaticaan, om tot een oplossing te kunnen komen in dit conflict, dat de laatste weken zo sterk is opgeleid. En de paus indikeert in dit tweede deel dat we zullen beluisteren in deze aflevering zich nu naar de Afrikaanse landen en het Afrikaanse continent. We luisteren naar de Heilige Vader in het vervolg van deze toespraak aan het Corps Diplomatique.
E se vogliamo ora lo sguardo all'Africa, abbiamo davanti agli occhi la sofferenza di milioni di persone.
Wanneer we onze blik vervolgens op Afrika richten, dan zien we voor onze ogen het lijden van miljoenen mensen ten gevolge van de meervoudige humanitaire crisissen waarin verschillende landen ten zuiden van de Sahara zich bevinden. De gevolgen van internationaal terrorisme, complexe sociaal-politieke problemen en de verwoestende gevolgen van de klimaatverandering, waaraan nog de gevolgen van militaire coups in sommige landen en bepaalde verkiezingsprocessen die worden gekenmerkt door corruptie, intimidatie en geweld worden toegevoegd. Tegelijkertijd doe ik opnieuw een oproep aan alle betrokkenen om zich ernstig in te zetten voor de uitvoering van het akkoord van Pretoria van november 2022 dat een einde heeft gemaakt aan de gevechten in Tigray en voor het zoeken naar vreedzame oplossingen voor de spanningen en het geweld in Ethiopië, alsmede voor dialoog, vrede en stabiliteit tussen de landen in de Hoorn van Afrika. En ik wil daarbij ook de dramatische gebeurtenissen in Sudan noemen, waar er helaas na maanden van burgeroorlog nog steeds geen uitweg is, evenals de situaties van ontheemden in Kameroen, Mozambique, de Democratische Republiek van Congo en Zuid-Soedan. Het waren precies deze laatste twee landen die ik begin vorig jaar mocht bezoeken om een teken van nabijheid te brengen aan hun lijdende bevolking, zij het in een andere context en situatie. Ik dank de autoriteiten van beide landen hartelijk voor hun organisatorische inspanningen en voor de ontvangst. De reis naar Zuid-Soedan had ook een ecumenisch karakter, daar ik werd vergezeld door de aartsbisschop van Canterbury en de moderator van de General Assembly van de Church of Scotland, wat getuigt van de gedeelde inzet van onze kerkelijke gemeenschappen voor vrede en verzoening. Hoewel er geen open oorlogen zijn op het Amerikaanse continent, zijn er sterke spanningen tussen sommige landen, bijvoorbeeld tussen Venezuela en Guyana, terwijl we in andere landen zoals Peru polarisatieverschijnselen waarnemen die de sociale harmonie in gevaar brengen en de democratische instellingen verzwakken. De situatie van Nicaragua is nog steeds zorgwekkend, een aanhoudende crisis met pijnlijke gevolgen voor de Nicaraguaanse samenleving als geheel, vooral voor de katholieke kerk. De Heilige Stoel blijft oproepen tot een respectvolle diplomatieke dialoog in het belang van de katholieken en de gehele bevolking. Excellenties, dames en heren. Achter dit beeld dat ik kort en zonder aanspraak op volledigheid heb willen schetsen, gaat een steeds meer verscheurde wereld schuil. Maar bovenal zijn er miljoenen mensen, mannen, vrouwen, vaders, moeders en kinderen, van wie we de gezichten meestal niet kennen en die we vaak vergeten. Aan de andere kant vinden de moderne oorlogen niet meer alleen plaats op afgebakende slagvelden en gaat het ook niet meer enkel om soldaten. In een context waarin het onderscheid tussen militaire en burgerdoelwitten niet meer lijkt te worden gemaakt, is er geen conflict dat niet op de een of andere manier zonder onderscheid de burgerbevolking treft. De gebeurtenissen in Oekraïne en Gaza zijn hiervan een duidelijk bewijs. We mogen niet vergeten dat ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht oorlogsmisdaden zijn en dat het niet voldoende is om ze op te sporen, maar om ze te voorkomen. Wat daarom nodig is, is een grotere betrokkenheid van de internationale gemeenschap bij het waarborgen en implementeren van het humanitair recht, dat de enige manier lijkt te zijn om de menselijke waardigheid te beschermen in oorlogssituaties. Aan het begin van dit jaar weerklinkt in Gaudium et Spes de aansporing van het Tweede Vaticaans Concilie. Op het gebied van oorlog bestaan er verschillende internationale verdragen die door een groot aantal naties zijn ondertekend om militaire acties en de gevolgen ervan minder onmenselijk te maken. Al deze verdragen moeten worden nageleefd. De overheden en deskundigen op dit gebied moeten zelfs alles in het werk stellen om ze, voor zover dat in hun vermogen ligt, te verbeteren, zodat ze de gruweldaden van de oorlog op een geschiktere en effectievere manier kunnen afremmen. Zelfs als het gaat om het uitoefenen van het recht op zelfverdediging, is het essentieel om vast te houden aan een proportioneel gebruik van geweld. Misschien realiseren we ons niet dat burgerslachtoffers geen collateral damage zijn. Het zijn mannen en vrouwen met voor- en achterramen die hun leven verliezen. Het zijn kinderen die wees worden en van een toekomst worden beroofd. Het zijn mensen die honger, dorst en kou lijden, of die verminkt raken door de kracht van moderne wapens. Als we elk van hen in de ogen zouden kunnen kijken, hen bij naam zouden kunnen noemen en hun persoonlijke geschiedenis voor de ogen zouden halen, dan zouden we oorlog zien voor wat het is. Niets meer dan een verschrikkelijke tragedie en zinloze afslachting die de waardigheid van iedere persoon op deze aarde aantast. Aan de andere kant kunnen oorlogen doorgaan dankzij de enorme beschikbaarheid aan wapens. Er moet een ontwapeningsbeleid gevoerd worden, want het is een illusie om te denken dat wapens een afschrikkende waarde hebben. Het tegendeel is waar. De beschikbaarheid van wapens moedigt het gebruik ervan aan en verhoogt de productie ervan. Wapens creëren wantrouwen en leiden middelen af. Hoeveel levens zouden er gered kunnen worden met de middelen die nu aan bewapening worden besteed? Zou het niet beter zijn om ze te investeren in echte wereldwijde veiligheid? De uitdagingen van onze tijd overschrijden grenzen, zoals blijkt uit de verschillende crisissen op het gebied van voedsel, milieu, economie en gezondheid, die de eeuwwisseling kenmerken. Ik herhaal hier het voorstel om een wereldfonds op te richten om honger eindelijk uit te roeien en duurzame ontwikkeling van de hele planeet te bevorderen. Onder de bedreigingen die worden veroorzaakt door deze instrumenten van de dood, kan ik niet nalaten de bedreigingen te noemen die worden veroorzaakt door nucleaire arsenalen en de ontwikkeling van steeds geavanceerdere en destructievere wapens. Ik herhaal nogmaals de immoraliteit van de productie en het bezit van kernwapens. In dit verband spreek ik de hoop uit dat de onderhandelingen over de hervatting van het Comprehensive Joint Plan of Action, beter bekend als de Iran Nuclear Deal, zo snel mogelijk kunnen worden hervat om een veilige toekomst voor iedereen te garanderen. Om vrede na te streven is het echter niet genoeg om alleen de oorlogsinstrumenten te verwijderen. De onderliggende oorzaken van oorlogen moeten worden uitgeroeid. In de eerste plaats honger, een plaag die nog steeds hele gebieden op aarde treft, terwijl in andere gebieden sprake is van massale voedselverspilling. En dan is er nog de uitbuiting van de natuurlijke hulpbronnen die slechts enkelen verrijkt en heden bevolkingsgroepen die de natuurlijke begunstigden van deze hulpbronnen zouden moeten zijn, in ellende en armoede laten leven. Hiermee samenhangend is de uitbuiting van mensen die gedwongen worden om onderbetaald te werken, zonder echte vooruitzichten op professionele groei. Tot de oorzaken van conflicten behoren ook natuur- en milieurampen. Er zijn zeker rampen die de mens niet kan beheersen. Ik denk aan de recente aardbevingen in Marokko en China, die honderden slachtoffers eisten. Maar ook aan de aardbeving die Turkije en een deel van Syrië hard trof en een verschrikkelijk spoor van dood en vernietiging achterliet. Ik denk ook aan de overstroming die Derna in Libië trof en de stad in feite verwoestte, ook door de gelijktijdige instorting van twee dammen. Er zijn echter ook rampen die te wijten zijn aan menselijk handelen of verwaarlozing en die in ernstige mate bijdragen aan de huidige klimaatcrisis, zoals de ontbossing van het Amazonegebied, de groene long van de aarde.
Che il polmone verde della terra. La crisi climatica e ambientale è stata oggetto.
De klimaat- en milieucrisis was het onderwerp van de 28e conferentie van staten die partij zijn bij het raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, of de COP28, die vorig maand in Dubai werd gehouden en waarbij ik tot mijn spijt niet persoonlijk aanwezig kon zijn. De conferentie begon samen met de aankondiging van de Wereldmeteorologische Organisatie dat 2023 het warmste jaar ooit was, vergeleken met 174 jaar eerder. De klimaatcrisis vraagt om een steeds dringender antwoord en vereist de volledige betrokkenheid van eenieder en van de hele internationale gemeenschap. De goedkeuring van het slotdocument tijdens de COP28 is een bemoedigende stap en laat zien dat er, in het licht van de vele crisissen die we doormaken, een kans is om het multilateralisme nieuw leven in te blazen door middel van het beheer van het mondiale klimaatvraagstuk. In een wereld waar milieu, sociale en politieke problemen nauw met elkaar verweven zijn.
Sociali e politici sono strettamente connessi. Alla COP28 è emerso chiaramente come quello.
Tijdens de COP28 werd duidelijk dat dit het cruciale decennium is om klimaatverandering aan te pakken. Zorg voor de schepping en vrede zijn de meest urgente kwesties en ze zijn met elkaar verbonden. En ik hoop dan ook dat wat in Dubai is overeengekomen zal leiden tot een beslissende versnelling van de ecologische transitie door vormen die hun vervulling vinden in vier gebieden. Energie-efficiëntie, hernieuwde energiebronnen, het uitbannen van fossiele brandstoffen en onderwijs over een levensstijl die minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Oorlogen, armoede, het misbruik van onze gemeenschappelijke woning en de voortdurende uitbuiting van zijn hulpbronnen die aan de basis liggen van natuurrampen zijn ook oorzaken die duizenden mensen ertoe aanzetten hun thuisland te verlaten op zoek naar een toekomst van vrede en veiligheid. Op hun reis zetten ze hun leven op het spel, op gevaarlijke routes, zoals in de Sahara-woestijn en het Darién-bos op de grens tussen Colombia en Panama, in Midden-Amerika, in het noorden van Mexico, op de grens met de Verenigde Staten en vooral in de Middellandse Zee. Helaas is dit de afgelopen 10 jaar een groot kerkhof geworden, waar zich nog steeds tragedies voordoen, ook door gewetenloze mensenhandelaren. Laten wij niet vergeten dat er onder de vele slachtoffers ook veel onbegeleide minderjarigen zijn. Het Middellandse Zeegebied zou veel eer een laboratorium van vrede moeten zijn. Een plaats waar verschillende landen en realiteiten elkaar ontmoeten op basis van de menselijkheid die wij allen delen. Zoals ik heb kunnen benadrukken in Marseille tijdens mijn reis, waarvoor ik de organisatoren en de Franse autoriteiten bedank ter gelegenheid van de Rencontre Méditerranéenne. Geconfronteerd met deze immense tragedie sluiten we gemakkelijk ons hart en verschansen wij ons achter de angst voor een invasie. We vergeten gemakkelijk dat we te maken hebben met mensen met gezichten en namen en we gaan voorbij aan de eigenlijke roeping van het Mare Nostrum, dat geen graf moet zijn, maar een plaats van ontmoeting en wederzijdse verrijking tussen mensen, volkeren en culturen. Dit doet niets af aan het feit dat migratie gereguleerd moet worden om migranten te verwelkomen, te bevorderen, te begeleiden en te integreren met respect voor de cultuur, gevoeligheid en veiligheid van de bevolkingen die verantwoordelijk zijn voor opvang en integratie. Aan de andere kant moet ook worden herinnerd aan het recht om in eigen land te blijven en de daaruit voortvloeiende noodzaak om de voorwaarden te scheppen om dit recht daadwerkelijk uit te oefenen. Tegenover deze uitdaging kan geen enkel land alleen staan, noch kan iemand eraan denken om de kwestie geïsoleerd aan te pakken door middel van meer restrictieve en repressieve wetgeving, die soms wordt aangenomen onder druk van angst, of om de electorale consensus te vergroten. Ik verwelkom daarom het engagement van de Europese Unie om een gemeenschappelijke oplossing te zoeken door de goedkeuring van het nieuwe pact in zaken migratie en asiel, hoewel ik sommige beperkingen ervan opmerk, in het bijzonder met betrekking tot de erkenning van het recht op asiel en het gevaar van willekeurige detentie.
Cari ambassadori.
Dierbare ambassadeurs, de weg naar vrede vereist respect voor het leven, voor elk menselijk leven, te beginnen met dat van het ongeboren kind in de buik van de moeder, dat niet mag worden onderdrukt of tot handelsobject worden gemaakt. In dit opzicht vind ik de praktijk van het zogenaamde draagmoederschap uiterst betreurenswaardig, omdat het de waardigheid van de vrouw en het kind ernstig aantast. Het is gebaseerd op de uitbuiting van de situatie van de materiële nood van een moeder. Een kind is altijd een geschenk, nooit het voorwerp van een contract. En daarom roep ik de internationale gemeenschap op om deze praktijk universeel te verbieden. Op elk moment van zijn bestaan moet het menselijk leven behouden en beschermd worden, terwijl ik met spijt vaststel, vooral in het Westen, dat er een cultuur van de dood is, die in naam van een geveinsd medelijden kinderen, ouderen en zieken elimineert. De weg naar vrede vereist respect voor de mensenrechten, volgens de eenvoudige maar duidelijke formulering in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarvan we onlangs de 75ste verjaardag hebben gevierd. Dit zijn rationeel duidelijke en algemeen aanvaarde principes. Helaas hebben pogingen in de afgelopen decennia om nieuwe rechten in te voeren die niet volledig in overeenstemming zijn met de oorspronkelijke gedefinieerde en niet altijd acceptabele rechten, geleid tot ideologische kolonisaties, waaronder de gendertheorie een centrale rol speelt die uiterst gevaarlijk is, omdat het verschillen uitwist in zijn claim om ieder gelijk te maken. Zulke ideologische kolonisaties veroorzaken wonden en verdeeldheid tussen staten in plaats van de vredesopbouw te bevorderen. Dialoog moet daarentegen de ziel van de internationale gemeenschap zijn. De huidige situatie wordt ook veroorzaakt door de verzwakking van de structuren van de multilaterale diplomatie die na de Tweede Wereldoorlog het licht zagen. Instanties die zijn opgericht om veiligheid, vrede en samenwerking te bevorderen, kunnen niet langer al hun leden rond één tafel verenigen. Er bestaat een risico op monadologie, een versplintering in clubs die alleen staten toelaten die ideologisch verwant worden geacht. Zelfs de tot nu toe efficiënte organen die zich richten op het algemeen belang en technische kwesties lopen het risico verlamd te raken door ideologische polarisaties en te worden geïnstrumentaliseerd door individuele staten. Om een gemeenschappelijk engagement ten dienste van de vrede nieuw leven in te blazen, is het noodzakelijk om de wortels, de geest en de waarden die aan de oorsprong liggen van deze organen terug te vinden, rekening houdend met de veranderende context en met degenen die zich niet voldoende vertegenwoordigd voelen door structuren van internationale organisaties. Zeker, een dialoog vereist geduld, doorzettingsvermogen en het vermogen om te luisteren. Maar wanneer men een oprechte poging doet om een einde te maken aan oneenigheid, kunnen belangrijke resultaten worden bereikt. Ik denk bijvoorbeeld aan het akkoord van Belfast, ook bekend als het Goede Vrijdagakkoord, dat werd ondertekend door de Britse en Ierse regeringen en vorig jaar, 25 jaar geleden, werd herdacht. Het maakte een einde aan 30 jaar gewelddadig conflict en kan als voorbeeld dienen om de autoriteiten aan te sporen en te stimuleren om in vredesprocessen te geloven, ondanks de moeilijkheden en offers die deze vragen. De weg naar vrede loopt via een politieke en sociale dialoog, omdat dit de basis is voor het samenleven van burgers in een moderne politieke gemeenschap. In 2024 zullen in veel staten verkiezingen worden uitgeschreven. Verkiezingen zijn een fundamenteel moment in het leven van een land, omdat ze alle burgers in staat stellen om op verantwoorde wijze hun leiders te kiezen. De woorden van Pius XII weer klinken meer dan ooit. Zich uitspreken over de plichten en offers die hem worden opgelegd, niet gedwongen worden te gehoorzamen zonder gehoord te worden. Dat zijn twee rechten van de burger die hun uitdrukking vinden in de democratie, zoals haar naam zelf aangeeft, aan de soliditeit, de harmonie, de goede vruchten van dit contact tussen de burgers en de regering van de staat, kan men herkennen of een democratie echt gezond en evenwichtig is en wat haar kracht van leven en ontwikkeling is. De paus zei verder nog: het is daarom belangrijk dat burgers, vooral de jongere generaties, die voor het eerst naar de stembus gaan, het als hun primaire verantwoordelijkheid ervaren om bij te dragen aan de opbouw van het algemeen welzijn, door middel van vrije en geïnformeerde deelname aan het stemproces. En aan de andere kant moet politiek niet altijd worden gezien als het zich toe-eigenen van macht, maar als de hoogste vorm van naastenliefde. En dus als dienstbaarheid aan de naaste binnen een lokale of nationale gemeenschap. De paus gaat nog verder met: de weg naar de vrede verloopt ook via de interreligieuze dialoog. En ze komen langzamerhand aan het einde van deze lange toespraak aan het Corps Diplomatique. We gaan eerst samen met de Heilige Vader het Angelus bidden. En daarna komen we graag bij u terug en gaan we nog verder met het allerlaatste deel van de toespraak van Paus Franciscus aan de diplomatieke vertegenwoordigers. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En na dit gebedsmoment met de Heilige Vader kunnen wij verder gaan in deze toespraak van Paus Franciscus aan het Corps Diplomatiek. En hij gaat verder met de weg naar de vrede, loopt ook via de interreligieuze dialoog.
La vita, la via della pace. Passa pure attraverso il dialogo interreligioso.
Die in de eerste plaats de bescherming van godsdienstvrijheid en respect voor minderheden vereist. Het doet ons bijvoorbeeld pijn om te zien dat steeds meer landen modellen hanteren voor gecentraliseerde controle op de godsdienstvrijheid, waarbij massaal gebruik wordt gemaakt van technologie. Op andere plaatsen bevinden religieuze minderheidsgemeenschappen zich vaak in een steeds dramatischer situatie. In sommige gevallen dreigen ze uit te sterven door een combinatie van terroristische acties, aanvallen op cultureel erfgoed en meer slinkse maatregelen zoals de verspreiding van antibekeringswetten, manipulatie van verkiezingsregels en financiële beperkingen. Bijzonder zorgwekkend is de toename van het antisemitisme in de afgelopen maanden. En ik wil nogmaals benadrukken dat deze plaag moet worden uitgeroeid in de samenleving, vooral door onderwijs in broederschap en acceptatie van de ander. Even zorgwekkend is de toename van vervolging en discriminatie van christenen, vooral in het laatste decennium. Het gaat niet zelden om die fenomenen van langzame marginalisatie en uitsluiting uit het politieke en sociale leven en van de uitoefening van bepaalde beroepen die zelfs in traditioneel christelijke landen voorkomen. In totaal zijn er meer dan 360 miljoen christenen in de wereld die een hoge mate van vervolging en discriminatie ervaren vanwege hun geloof. En steeds meer worden gedwongen hun thuisland te ontvluchten. En tot slot loopt de weg naar vrede via het onderwijs. De belangrijkste investering in de toekomst en in de jongere generaties. Ik heb nog steeds levendige herinneringen aan de Wereldjongerendagen die afgelopen augustus in Portugal werden gehouden. En terwijl ik de Portugese autoriteiten, burgerlijke en religieuze, nogmaals bedank voor hun inzet bij het organiseren ervan, bewaar ik in mijn hart de ontmoeting met meer dan 1 miljoen jongeren van over de hele wereld vol enthousiasme en levenslust. Hun aanwezigheid was een grote lofzang op de vrede en een getuigenis dat eenheid superieur is aan conflict en dat het mogelijk is een gemeenschap te ontwikkelen in verschillen. In onze moderne tijd heeft een deel van de educatieve uitdaging betrekking op het ethisch gebruik van nieuwe technologieën. Ze kunnen gemakkelijk instrumenten worden om verdeeldheid te zaaien of leugens te verspreiden, het zogenaamde fake news. Maar ze zijn ook een middel voor ontmoeting, wederzijdse uitwisseling en belangrijk instrument voor vrede. De opmerkelijke vooruitgang in nieuwe informatietechnologieën, vooral in de digitale sfeer, biedt daarom enthousiasmerende mogelijkheden en ernstige risico's met ernstige gevolgen voor het streven naar rechtvaardigheid en harmonie tussen de volkeren. Daarom vond ik het belangrijk om de jaarlijkse Wereldvredesdagboodschap te wijden aan kunstmatige intelligentie, een van de belangrijkste uitdagingen van de komende jaren. Het is essentieel dat technologische ontwikkeling plaatsvindt op een ethische en verantwoordelijke manier, met behoud van de centrale rol van de mens, wiens bijdrage niet kan en nooit zal worden vervangen door een algoritme of een machine. De intrinsieke waardigheid van ieder mens en de broederschap die ons bindt als leden van de ene menselijke familie moeten ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën en dienen als onbetwistbare criteria voor de evaluatie ervan, voordat ze worden gebruikt, zodat digitale vooruitgang kan plaatsvinden met respect voor rechtvaardigheid en kan bijdragen aan de zaak van vrede. Zorgvuldige reflectie is daarom nodig op elk niveau, nationaal en internationaal, politiek en sociaal, zodat de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie ten dienste van de mens blijft staan en vooral bij jongeren intermenselijke relaties een gezonde geest van broederschap en kritisch denken dat in staat is tot onderscheidingsvermogen bevordert en niet belemmert. In dit perspectief krijgen de twee diplomatieke conferenties van de Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom, die in 2024 zullen plaatsvinden en waaraan de Heilige Stoel als lidstaat zal deelnemen, een bijzondere relevantie. Voor de Heilige Stoel is intellectuele eigendom in wezen gericht op de bevordering van het algemeen welzijn en kan het niet worden bevrijd van ethische beperkingen die leiden tot situaties van onrechtvaardigheid en onrechtmatige exploitatie. Bijzondere aandacht moet dan ook worden besteed aan de bescherming van het menselijk genetisch erfgoed, waarbij praktijken die in strijd zijn met de menselijke waardigheid, zoals het octrooieren van menselijk biologisch materiaal en het klonen van mensen, moeten worden voorkomen. Excellenties, dames en heren, in dit jaar bereidt de kerk zich voor op het jubileum dat met Kerstmis begint. Ik dank in het bijzonder de Italiaanse autoriteiten, nationaal en lokaal, voor de inspanningen die zij leveren om de stad Rome voor te bereiden op het verwelkomen van talrijke pelgrims en hen in staat te stellen de spirituele vruchten te plukken van deze jubileumpelgrimstocht. Misschien hebben we het jubeljaar nu meer dan ooit nodig, in het aangezicht van zoveel lijden dat niet alleen wanhoop veroorzaakt bij de direct getroffenen, maar in onze hele samenleving. in het aangezicht van onze jongeren die zich, in plaats van te dromen van een betere toekomst, vaak machteloos en gefrustreerd voelen. En in het aangezicht van de duisternis van deze wereld, die eerder lijkt toe te nemen dan af te nemen. Is het jubeljaar de verkondiging dat God zijn volk nooit in de steek laat en altijd de deuren van zijn koninkrijk openhoudt. In de joods-christelijke traditie is het jubeljaar een tijd van genade, om Gods barmhartigheid en het geschenk van zijn vrede te ervaren. Het is een tijd van gerechtigheid, waarin zonden worden vergeven, verzoening, onrecht overwint en de aarde tot rust komt. Het kan voor iedereen, zowel voor christenen als voor niet-christenen, de tijd zijn waarin zwaarden worden gebroken en ploegen worden gesmeed, de tijd waarin het ene volk zijn zwaard niet meer tegen het andere zal heffen en de kunst van het oorlogsvoeren niet meer zal worden geleerd. En dit is de wens, dierbare broeders en zusters, de wens die ik van harte uitdraag aan ieder van jullie, dierbare ambassadeurs, aan jullie families, aan jullie medewerkers en aan de volkeren die jullie vertegenwoordigen. Dank u wel en aan allen een gelukkig nieuwjaar.
Augurio alle vostre famiglie, ai collaboratori, ai popoli che rappresentate. Grazie e buon anno a tutti.
En zo konden we dus de volledige vertaling horen van deze toespraak die Paus Franciscus heeft gegeven aan de ambassadeurs, mannen en vrouwen, geaccrediteerd bij de Heilige Stoel. En die dus op een of andere manier de belangen van hun land vertegenwoordigen in het Vaticaan. Een volgende keer, dierbare luisteraars, gaan we verder u de vertaling geven van de catechese. Die heeft u nog te goed. U ziet het, het is altijd een beetje afwachten hoeveel nieuws er te melden valt in het Vaticaan. En zo'n periode, de overgang tussen oud en nieuw, dan is er wel altijd een heleboel toespraken die gevoerd worden. Een heel aantal homilieën natuurlijk ook die gegeven worden en dergelijke meer. De paus heeft op het einde van deze vergadering uiteraard nog de mogelijkheid genomen om alle ambassadeurs afzonderlijk te groeten en ook zijn wensen over te maken aan hun regeringsleiders en aan de volkeren die zij vertegenwoordigen. Volgende keer dus vertaling van de catechese die de paus heeft gegeven tijdens de generale audiëntie van 10 januari en waar hij verder gaat in zijn reeks over de deugden en de ondeugden en het verder heeft over de geestelijke strijd. Hij besprak de eerste ondeugd, namelijk die van de vraatzucht, met enkele opmerkelijke uitspraken. U hoort het in een volgende aflevering. Ik dank u van ganser harte voor het luisteren. U heeft nog de Vaticaanse hymne te goed. En dan zullen wij uiteraard u ook een volgende keer op de hoogte proberen houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.